From the conference center at Temple
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de 181ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor.
This broadcast is furnished.
Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium, leidt deze bijeenkomst.
Brothers and sisters.
Broeders en zusters.
We welcome you this afternoon.
We heten u vanmiddag welkom in deze vijfde en laatste bijeenkomst van de 181ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson, die deze conferentie presideert, heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij heten de leden van de kerk en de vele vrienden over de hele wereld welkom die deze bijeenkomst via radio, televisie, internet of satellietuitzending volgen. De muziek wordt verzorgd door het Tabernakelkoor dat onder leiding staat van Mac Wilburg en Ryan Murphy met Bonnie Goodliffe en Linda Markerts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Arise, O God and Shine. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling F. Michael Watson van de 70. Na het openingsgebed zingt het koor I Feel My Savior's Love.
Heavenly Father.
Hemelse Vader. Op deze Sabbatdag, de leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn verzameld over de hele wereld heen in dankbaarheid voor de grote hoeveelheid zegeningen die u over uw kinderen uitgiet. Wij houden van uw Zoon, Jezus de Christus, wiens leven en dien verdiensten de weg, de waarheid en het leven zijn geweest en wiens offer ons de kans heeft gegeven om weer terug te komen in uw aanwezigheid. Wij bidden deze dag voor onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson. Wij houden van hem. Wij bidden voor zijn geliefde, zijn partner, en dat zij weer in gezondheid terug mag komen en weer bij hem mag zijn. Wij bidden voor zijn raadgevers uit de Koren der Apostelen en in het Eerste Presidium. Wij zijn deze dag dankbaar voor het zendingswerk. Voor diegenen die de wereld ingaan en uitnodiging uitbrengen om het goede nieuws te horen dat het evangelie brengt. Nu in deze dienst zullen we opnieuw horen de muziek en het gesproken woord. Raad. En dat wij mogen hebben luisterende oren. En dat wij mogen gehoorzamen. En dat wij dit altijd mogen doen. Bidden wij in de naam van uw Zoon. Jezus Christus. Amen.
Thank you.
We will now be pleased
to hear.
Dan is het nu ons genoegen te luisteren naar de ouderlingen Russell M. Nelson en Dallin H. Oaks van het Quorum der Twaalf Apostelen. Zij worden gevolgd door broeder Matthew O. Richardson, tweede raadgever in het Algemeen Zondagsschoolpresidium. Een week nadat ik mijn taak had vervuld om de eerste ring in Moskou te stichten, woonde ik een districtsconferentie in Sint-Petersburg bij. Terwijl ik sprak over mijn dank voor de eerste zendelingen en plaatselijke leiders die de kerk in Rusland hebben opgebouwd, liet ik de naam van Vyacheslav Efimov vallen. Hij was de eerste Russische bekeerling die als zendingspresident werd geroepen. Hij en zijn vrouw kweten zich ongelooflijk goed van deze taak. Niet lang nadat zij hun zending hadden voltooid, overleed president Efimov plotseling, zeer tot ons verdriet. Hij was slechts 52 jaar oud. Terwijl ik over dit pioniers-echtpaar sprak, voelde ik mij ertoe gedrongen te vragen of zuster Efimov misschien aanwezig was. Ver achter in de zaal stond er een vrouw op. Ik vroeg haar naar voren te komen. Ja, het was zuster Galina Efimov. Ze sprak met overtuiging en getuigde krachtig van de Heer, zijn evangelie en zijn herstelde kerk. Zij en haar man waren in de heilige tempel verzegeld. Ze zei dat ze voor eeuwig verenigd waren. Ze waren nog steeds zendingscollega's, zij aan deze kant van de sluier en hij aan de andere kant. Met tranen van vreugde dankte ze God voor de heilige tempelverbonden. Ook mijn ogen vulden zich met tranen in het volle besef dat de oneindige verbondenheid die dit getrouwe echtpaar tentoonspreidde het gerechtvaardigde resultaat was van het sluiten, nakomen en eren van heilige verbonden. Een van de belangrijkste beginselen van ware godsdienst is dat van een heilig verbond. In juridische taal duidt een verbond doorgaans op een overeenkomst tussen twee of meerdere partijen. Maar in religieuze context heeft een verbond een veel belangrijker status. Het is een heilig verbond met God. Hij bepaalt de voorwaarden. Ieder kan die voorwaarden accepteren of niet. Als iemand de voorwaarden van het verbond accepteert en Gods wet gehoorzaamt, ontvangt hij of zij de zegeningen die aan dat verbond zijn gekoppeld. We weten dat wanneer wij enige zegening van God ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is gegrond. God heeft door de eeuwen heen verbonden met zijn kinderen gesloten. Zijn verbonden komen in het hele heilsplan voor. Vandaar dat ze deel uitmaken van de volheid van zijn evangelie. God beloofde bijvoorbeeld een heiland voor zijn kinderen te sturen en vraagt hun daarvoor gehoorzaamheid aan zijn wet. In de Bijbel lezen we over mannen en vrouwen in de oude wereld die de kinderen van het verbond werden genoemd. Welk verbond? Het verbond dat de God, dat de vader met hun vaderen maakte, toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle geslachten ter talen worden gezegend. In het boek van Mormon lezen we over mensen in de nieuwe wereld die ook de kinderen van het verbond werden genoemd. De herrezen Heer vertelde hun: zie, gij zijt de kinderen van de profeten, en gij zijt van het huis Israëls, en gij zijt van het verbond dat de vader met hun vaderen maakte, toen hij tot Abraham zeide, en in uw nageslacht zullen alle geslachten der aarde worden gezegend. De Heiland legde uit hoe belangrijk het was dat zij kinderen van het verbond waren. Hij zei: De Vader heeft mij eerst voor u doen opstaan en mij gezonden om u te zegenen door een ieder van u af te wenden van zijn ongerechtigheden. En wel omdat gij kinderen van het verbond zijt. Het verbond dat God met Abraham sloot en daarna met Isaac en Jacob bevestigde, is van alles overtreffend belang. Het bevatte verschillende beloften, zoals Jezus Christus zou in Abrahams afstammingslijn worden geboren. Abrahams nageslacht zou talrijk zijn, het recht op eeuwig nakomelingschap en het recht hebben op het dragen van het priesterschap. Abraham zou een vader van een menigte van volken worden. Zijn nageslacht zou bepaalde erflanden krijgen. Zijn nakomelingen zouden alle volken der aarde tot zegen zijn. En dat verbond zou eeuwigdurend zijn, ja, tot in 1000 geslachten. Sommige van die beloften zijn vervuld, andere zullen nog in vervulling gaan. Ik citeer een profetie uit het Boek van Mormon. Daarom heeft onze vader Lehi niet alleen over ons nageslacht gesproken, maar ook over het gehele huis Israëls, wijzende op het verbond dat in de laatste dagen zal worden vervuld, welk verbond de Heer met onze vader Abraham heeft gesloten. Is dat niet opmerkelijk? Ongeveer 600 jaar voordat Jezus in Bethlehem werd geboren, wisten de profeten dat het verbond van Abraham uiteindelijk pas in de laatste dagen zou worden vervuld. Om die belofte gestand te doen, is de Heer in deze laatste dagen verschenen om dat verbond van Abraham te hernieuwen. Tot de profeet Joseph Smith heeft het meeste verklaard: Abraham ontving beloften aangaande zijn nakomelingen en de vrucht van zijn lendenen, uit wiens lendenen gij zijt, mijn dienstknecht Jozef. Deze belofte is ook de uwe, want gij zijt uit Abraham. Door deze hernieuwing hebben wij, zoals zij van weleer, het heilige priesterschap en het eeuwige evangelie. We bezitten het recht om de volheid van het evangelie te ontvangen, de zegeningen van het priesterschap te genieten en ons waardig te maken voor Gods grote zegen, het eeuwige leven. Sommigen onder ons zijn letterlijk nakomelingen van Abraham. Anderen gaan deel uitmaken van zijn familie door adoptie. De Heer maakt geen onderscheid. We ontvangen deze belofte zegening samen als we tot de Heer komen en zijn geboden onderhouden. Maar als we dat niet doen, gaan de zegeningen van het verbond aan ons voorbij. Om ons te helpen, verstrekt zijn kerk patriarchale zegens aan de leden van de kerk om ze een blik op hun toekomst te geven, als mede een verbinding met het verleden, namelijk de vaststelling van de afstamming terug tot Abraham, Isaac en Jacob. De broeders van het verbond hebben het recht om in aanmerking te komen voor de eed en het verbond van het priesterschap. Als u getrouw bent, zodat u deze twee priesterschappen waarvan ik heb gesproken verkrijgt en uw roeping groot maakt, wordt u door de geest geheiligd ter hernieuwing van uw lichaam. En dat is niet alles. Mannen die het priesterschap waardig ontvangen, ontvangen de Heer Jezus Christus. En wie de Heer ontvangen, ontvangen God de Vader. En wie de Vader ontvangen, ontvangen alles wat Hij heeft. Er vloeien uit deze eed en dit verbond ongelofelijke zegeningen toe aan waardige mannen, vrouwen en kinderen, waar ook ter wereld. Wij hebben de taak om het verbond van Abraham te helpen vervullen. Wij zijn de nakomelingen die in het voorsterfelijke leven zijn geordend en voorbereid om alle volken der wereld tot zegen te zijn. Daarom moet de priesterschapsplicht wel zendingswerk omvatten. Na 4000 jaar van verwachting en voorbereiding is dit de aangewezen dag om het evangelie aan de geslachten der aarde te brengen. Dit is de tijd van de beloofde vergadering van Israël. En wij kunnen eraan deelnemen. Is dat niet geweldig? De Heer rekent op ons en onze zoons. En hij is uitermate dankbaar voor onze dochters, die een eervolle zending vervullen in deze grote tijd van de vergadering van Israël. Het Boek van Mormon is een tastbaar bewijs dat de Heer begonnen is met de vergadering van het verbondsvolk Israël. Dit boek, geschreven voor onze tijd, verklaart dat een van zijn doelen is dat, ik citeer, u zult weten dat het verbond dat de vader met de kinderen heeft gesloten reeds in vervulling begint te gaan. Want zie, de Heer zal zijn verbond dat hij met zijn volk van het huis Israëls heeft gesloten indachtig zijn. Einde citaat. De Heer is het zeker niet vergeten. Hij heeft ons en anderen wereldwijd door middel van het Boek van Mormon gezegend. Een van zijn doelen is ter overtuiging van de Joden en de andere volken dat Jezus de Christus is. Het helpt ons om verbonden met God te sluiten. Het nodigt ons uit om hem indachtig te zijn en zijn geliefde zoon te leren kennen. Het is eveneens een testament aangaande Jezus Christus. De kinderen van het verbond hebben het recht om zijn leer te ontvangen en met het heilsplan bekend te worden. Zij laten dat recht gelden door verbonden van heilige betekenis te sluiten. Brigham Young heeft gezegd, alle heiligen der laatste dagen gaan het nieuw en eeuwig verbond aan wanneer zij lid worden van deze kerk. Zij gaan het nieuw en eeuwig verbond aan om alleen het koninkrijk van God te steunen. Zij eren het verbond door zijn geboden te gehoorzamen. Bij de doop verbinden wij ons ertoe de Heer te dienen en zijn geboden te onderhouden. Als we van het avondmaal nemen, hernieuwen we dat verbond en verklaren we ons bereid om de naam van Jezus Christus op ons te nemen. Daardoor worden wij als zijn zoons en dochters geadopteerd en kennen wij elkaar als broeders en zusters. Hij is de vader van ons nieuwe leven. Uiteindelijk kunnen wij in de Heilige Tempel mede-erfgenamen worden van de zegeningen van een eeuwige familie, zoals dat eens aan Abraham, Isaac, Jacob en hun nageslacht beloofd is. Aldus is het celestiale huwelijk het verbond van de verhoging. Als we ons realiseren dat we de kinderen van het verbond zijn, weten we wie we zijn en wat God van ons verwacht. Zijn wet is in ons hart geschreven. Hij is onze God en wij zijn zijn volk. Toegewijde kinderen van het verbond blijven getrouw, zelfs te midden van tegenspoed. Als die leer stevig in ons hart is geworteld, wordt zelfs de doodsprikkel verzacht en onze geestelijke weerstand verhoogd. Er kan van iemand niets beter gezegd worden dan dat hij of zij zijn of haar verbonden nakomt. Iemand die zijn verbonden nakomt, wordt daarvoor zowel hier als in het hiernamaals beloond. De schrift raadt aan dat gij nadenkt over de gezegende en gelukkige toestand van hen die de geboden Gods bewaren. Want zie, zij worden gezegend in alle dingen en indien zij getrouw volharden tot het einde, worden zij in de hemel ontvangen om bij God te wonen in een staat van nimmer eindigend geluk. God leeft. Jezus is de Christus. Zijn kerk is hersteld om alle mensen tot zegen te zijn. President Thomas S. Monson is zijn profeet. En wij zullen als getrouwe kinderen van het verbond nu en voor eeuwig gelukkig zijn. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
What think ye of
Christ? Wat denkt u van de Christus? Met die woorden bracht Jezus de Farizeeërs van zijn tijd in de war. Met diezelfde woorden vraag ik u, heiligen der laatste dagen en andere christenen, wat u werkelijk gelooft aangaande Jezus Christus en wat u met dat geloof doet. De meeste citaten die ik aanhaal komen uit de Bijbel, omdat die de meeste christenen bekend is. Bij mijn interpretaties maak ik natuurlijk wel gebruik van wat we te weten komen door nieuwere schriftuur, met name het Boek van Mormon, over bijbelteksten die zo dubbelzinnig zijn dat allerlei christenen het oneens zijn over hun betekenis. Ik richt mij tot zowel gelovigen als anderen. Zoals Elder Callister ons deze vanochtend vertelde, sommigen die zichzelf christenen noemen, loven Jezus als een groot leraar, maar gaan niet zo ver dat ze zijn goddelijkheid bevestigen. Om me tot hen te richten, heb ik de woorden van Jezus zelf gekozen. We moeten allemaal bedenken wat Hij zelf onderwees over wie Hij was en waarvoor Hij hier naar de aarde was gezonden. Jezus zei dat Hij de enige geboren Zoon was. Hij zei, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worden. God de Vader bevestigde dat tijdens de climax van de heilige gebeurtenis op de berg van verheerlijking, verklaarde Hij uit de hemel, deze is mijn Zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Hoort naar Hem. Jezus leerde ook dat Hij er net zo uitzag als zijn Vader. Tegen zijn apostelen zei Hij, indien gij mij kendet, dan zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu af aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem, Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lang bij u, Filippus, en kent gij mij niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zo beschreef de apostel Paulus de Zoon als zijn evenbeeld, het evenbeeld van God de Vader. De apostel Johannes schreef dat Jezus, die hij het woord noemde, in den beginne bij God was. Alle dingen zijn door het woord geworden, en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Zo was Jezus Christus in het plan van de Vader de schepper van alle dingen. Tijdens zijn bediening aan zijn volk in Palestina verklaarde Jezus dat Hij Jehovah was, de Heere God van Israël. Later diende Hij op zijn volk op het westelijk halfrond als de opgestane Heer. Hij verklaarde, zie, ik ben Jezus Christus, die volgens het getuigenis der profeten in de wereld zou komen. Ik ben de God van Israël en de God der gehele aarde. Jaren geleden sprak ik tijdens een ringconferentie een vrouw die zei dat men haar vele jaren gevraagd had om terug naar de kerk te komen. Maar ze kon geen enkele reden bedenken waarom ze dat zou doen. Om haar aan te moedigen zei ik, als u bedenkt wat de Heiland voor ons gedaan heeft u dan niet vele redenen om terug naar de kerk te komen en Hem te aanbidden en dienen? Ik was verbaasd door haar antwoord. Wat heeft Hij voor mij gedaan? Ter wille van hen die niet begrijpen wat onze Heiland voor ons heeft gedaan, zal ik die vraag beantwoorden met zijn eigen woorden en met mijn getuigenis. In de Bijbel staat deze lering van Jezus. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Later in de nieuwe wereld verklaarde Hij, ik ben het licht en het leven der wereld. Hij is het leven van de wereld omdat hij onze schepper is. En omdat wij door zijn opstanding er allen van verzekerd zijn dat we weer zullen leven. En het leven dat hij ons schenkt is niet alleen sterfelijk leven, hij legt uit: ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Jezus verklaarde ook: ik ben het licht der wereld. En wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen. Jezus heeft ook gezegd: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Hij is de weg en hij is het licht, want zijn leringen verlichten ons pad in het sterfelijk leven en wijzen ons de weg naar de Vader. Jezus eerde en volgde zijn Vader altijd. Toen hij nog maar een jongen was, zei hij al tegen zijn aardse ouders: wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen mijns vaders? Later zei hij: want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En de heiland leerde: niemand komt tot de Vader dan door mij. Wij keren naar de Vader door zijn wil te doen. Jezus zei: niet een ieder die tot mij zegt: Heere, Heere, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Hij legde uit: velen zullen te dien dagen tot mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hen openlijk zeggen: ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Wie dan zal het koninkrijk der hemelen binnengaan? Niet zij die slechts geweldige dingen doen in de naam van de Heer, zei Jezus Christus. Maar alleen wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat doet. Keer op keer nodigde hij ons uit om hem te volgen. Mijn schapen horen naar mijn stem, en ik ken ze, en zij volgen mij. Hij gaf priesterschapsmacht aan zijn apostelen en anderen. Tegen Petrus, de senior apostel, zei hij: ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En wat gij op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Lucas vermeldt dat de Heere nog 70 aanwees. En hij zond hen 2 aan 2 voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar hij zelf komen zou. Later vertelden deze 70 Jezus met blijdschap: Heere, ook de boze geesten onderwierpen zich aan ons in uw naam. Ik ben getuige van die priesterschapsmacht. Aan het einde van zijn aardse bediening vertelde Jezus zijn apostelen: de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat ik u gezegd heb. En hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid. Hij leidt ons ook door middel van zijn geboden. Zo gebood hij de Nefieten dat ze geen twistgesprekken meer moesten voeren over de punten van de leer. Hij zei: want voorwaar, ik zeg u, hij die de geest van twisten heeft, is niet van mij, maar van de duivel, die de vader van twisten is. En hij hitst het hart der mensen op om in toorn te twisten, de een met de ander. Zie, het is niet mijn leer om de hart der mensen tot toorn tegen elkander op te hitsen, maar dit is mijn leer, dat zulke dingen zullen worden weggedaan. Hij vraagt ons ook om ons op hem te richten, niet op de dingen van de wereld. In zijn prachtige redevoering over het brood des levens legde Jezus het contrast uit tussen stoffelijke en eeuwige voeding. Werkt niet om de spijs die vergaat, zei hij, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des Mensen u geven zal. De Heiland verkondigde dat hij het brood des levens was, de bron van eeuwige voeding. Sprekend over de stoffelijke voeding die de wereld bood, met inbegrip van het manna dat Jehovah had gezonden om de kinderen van Israël in de woestijn te voeden, leerde Jezus dat zij die op dit brood hadden vertrouwd, nu dood waren. Daarentegen was de voeding die hij aanbood het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. En Jezus leerde, indien iemand van dit brood eet, hij zal in de eeuwigheid leven. Sommige van zijn discipelen zeiden dat dit een harde reden was. En van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mede. Kennelijk accepteerden zij zijn eerdere boodschap niet, dat zij eerst het koninkrijk Gods moesten zoeken. Ook tegenwoordig zijn sommigen die beweren christen te zijn meer tot de dingen van de wereld aangetrokken. De dingen die het aardse leven in stand houden, maar geen voeding voor het eeuwige leven bieden. Voor sommigen is zijn harde reden nog steeds een reden om Christus niet te volgen. Het hoogtepunt van de aardse bediening van onze Heiland was zijn opstanding en zijn verzoening voor de zonde van de wereld. Johannes de Doper profeteerde hierover toen hij zei: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Later leerde Jezus dat de Zoon des Mensen gekomen is om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Tijdens het laatste avondmaal legde Jezus volgens het verslag in Matthäus uit dat de wijn die hij had gezegend het bloed van mijn verbond is, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Toen de verrezen heiland aan de Nefieten verscheen, nodigde hij hen uit om naar voren te komen om de wond in zijn zij en de afdrukken van de spijkers in zijn handen en voeten te voelen. Hij deed dat, zoals hij zei, opdat gij zult weten dat ik de God van Israël en de God der gehele aarde ben en ben gedood voor de zonden der wereld. En, zo gaat het verslag verder, de menigte viel aan de voeten van Jezus neer en aanbad hem. Hiervoor zal uiteindelijk de hele wereld hem aanbidden. Jezus gaf nog meer kostbare informatie over zijn verzoening. In het Boek van Mormon, dat uitweidt over Jezus' leringen en de beste uitleg geeft van zijn zending, staat deze lering: mijn Vader heeft mij gezonden, opdat ik aan het kruis zou worden verhoogd, opdat ik alle mensen tot mij zou kunnen trekken, om naar hun werken te worden geoordeeld. Wie zich bekeert en zich in mijn naam laat dopen, zal worden vervuld. En indien hij tot het einde volhardt, zie, hem zal ik onschuldig houden voor het aangezicht van mijn Vader, ten dagen dat ik zal staan om de wereld te oordelen. En niets onreins kan zijn koninkrijk ingaan. Daarom gaat niemand tot zijn rust in, behalve zij die hun klederen in mijn bloed hebben gereinigd, wegens hun geloof en de bekering van al hun zonden en hun getrouwheid tot het einde. De verzoening van Jezus Christus biedt ons dus de gelegenheid om de geestelijke dood te overwinnen, die het gevolg is van zonde. En door het sluiten en naleven van heilige verbonden, de zegeningen van het eeuwige leven te ontvangen. Jezus gaf deze uitdaging: wat dunkt u van de Christus? De apostel Paulus daagde de Korintiërs uit met de woorden: stelt u zelf op de proef, of gij wel in geloof zijt. Wij allen zouden die vraag voor onszelf moeten beantwoorden. Waar ligt uiteindelijk onze loyaliteit? Lijken wij op de christenen in de gedenkwaardige beschrijving van ouderling Maxwell, die naar Zion zijn verhuisd, maar hun woning nog in Babylon aanhouden? Er is geen middenweg. Wij zijn volgelingen van Jezus Christus. Wij zijn burgers in zijn kerk en in zijn evangelie. En we zouden geen visum moeten aanvragen om Babylon te bezoeken of als een van zijn burgers te handelen. We moeten zijn naam eren, zijn geboden onderhouden en niet de dingen van deze wereld zoeken, maar eerst naar het koninkrijk Gods op te bouwen en zijn gerechtigheid te vestigen. Jezus Christus is de enige geboren en geliefde Zoon van God. Hij is onze Schepper. Hij is het licht van de wereld. Hij is onze Redder van zonde en dood. Dat is de belangrijkste kennis op aarde. En u kunt dat voor uzelf weten, evenals ik het voor mijzelf weet. De Heilige Geest, die van de Vader en Zoon getuigt en ons tot alle waarheid leidt, heeft mij deze waarheden geopenbaard en hij zal ze aan u openbaren. De manier is verlangen en gehoorzaamheid. Jezus verklaarde: bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt, en u zal open gedaan worden. En indien iemand, over gehoorzaamheid, indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze leer weten of zij van God komt, dan of ik uit mijzelf spreek. Ik getuig van de waarheid hiervan, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Lang
geleden was ik met mijn collega in het opleidingscentrum voor zendelingen toen ik een kind hoorde zeggen: oma, zijn dat echte zendelingen? Ik draaide mij om en zag een meisje dat de hand van haar oma vasthield en naar mij en mijn collega wees. Ik glimlachte en stak mijn hand uit naar haar uit, keek haar recht in de ogen en zei: hallo, ik ben ouderling Richardson en wij zijn echte zendelingen. Haar gezicht straalde terwijl ze naar mij keek, opgetogen dat ze in het gezelschap van echte zendelingen was. Die ervaring bracht mij in een hernieuwde toewijding teweeg. Ik wilde de soort zendeling zijn die de heiland, mijn familie en dit jonge meisje van mij verwachten. In de daaropvolgende 2 jaar deed ik er alles aan om eruit te zien als, te denken als, te handelen als en vooral te onderwijzen als een echte zendeling. Toen ik weer thuis was, werd het mij in toenemende mate duidelijk dat hoewel ik klaar was met mijn zending niet met mij klaar was. Zelfs na al die jaren blijf ik het gevoel houden dat mijn zending de beste 2 jaar voor mijn leven zijn geweest. En een van de dingen die ik aan mijn zending overhield was de stem van dat meisje. Alleen hoorde ik nu in mijn gedachten: oma, is dat een echte priesterschapdrager? Oma, is dat een echte echtgenoot of een echte vader? Of oma, is dat een echt lid van de kerk? Het is mij duidelijk geworden dat als wij in elk aspect van ons leven echt willen worden, we zo moeten onderwijzen dat het leerproces niet aan banden wordt gelegd. Ziet u, een echt leven vereist echt leren, dat afhankelijk is van echt onderwijs. Effectief onderwijs is niet voorbehouden aan wie formeel als leerkracht zijn geroepen. In feite is iedereen, familielid, kerkleider en kerklid, inclusief jongeren en kinderen, een leerkracht. Hoewel we allen leerkracht zijn, moeten we beseffen dat het de Heilige Geest is die de leerkracht en getuige van alle waarheid is. Wie dat niet volledig begrijpen, proberen het ofwel van de Heilige Geest over te nemen en alles zelf te doen, waarbij ze de Geest bij hun onderwijs beleefd uitnodigen, maar slechts in een ondersteunende rol, ofwel leven ze in de veronderstelling dat ze al hun onderwijs aan de Geest kunnen overlaten, terwijl ze in feite niet de moeite nemen om zich goed voor te bereiden. Het is de verantwoordelijkheid van alle ouders, leiders en leerkrachten om door de Geest te onderwijzen. Ze behoren niet voor de Geest te onderwijzen of achter de Geest, maar door de Geest, zodat de Geest onbelemmerd in de waarheid kan onderwijzen. Moroni maakt ons duidelijk hoe we door de Geest kunnen onderwijzen, zonder de Heilige Geest als dé leerkracht te vervangen, te beperken of weg te sturen. Moroni zegt dat de heiligen hun bijeenkomsten leiden naar de wijze van de werkingen van de Geest. Dat vergt meer dan slechts de Geest bij ons hebben. Onszelf naar de wijze van de Heilige Geest te gedragen betekent dat we onze manier van onderwijzen dienen te veranderen om te gaan onderwijzen zoals de Geest dat zou doen. Als we onze manier aanpassen aan de manier van de Heilige Geest, kan de Heilige Geest onbelemmerd onderwijzen en getuigen. Sta mij toe deze belangrijke aanpassing met het volgende voorbeeld te illustreren. Jaren geleden maakten mijn kinderen en ik een trektocht naar de top van South Sister, een berg van ruim 3000 meter in Oregon. Na een paar uur kwamen we bij een vrij steile helling die bedekt was met kleine vulkanische steentjes. Daar de top in zicht was, trokken we verder, hoewel we bij elke stap wegzakten in de steentjes, waardoor onze voeten steeds weggleden. Mijn 12-jarige zoon zwoegde verder terwijl ik bij mijn 8-jarige dochter bleef. Ze was moe en teleurgesteld omdat ze dacht dat ze nooit de top zou halen zoals haar broer. Mijn eerste reactie was om haar te dragen. De geest was echter gewillig, maar jammer genoeg was het vlees zwak. We gingen op een rots zitten, bespraken onze situatie en bedachten een nieuwe strategie. Ik zei tegen haar dat ze zich goed aan mijn achterzakken moest vasthouden en dat het heel belangrijk was dat zij, zodra ik mijn voet oplichtte en een stap nam, zij hetzelfde deed. Ze deed elke beweging van mij na en vertrouwde op de opwaartse beweging die het gevolg was van het vasthouden aan mijn achterzakken. Na wat een eeuwigheid leek, bereikten we de top van de berg. Daar vierde mijn dochter haar overwinning uitbundig. En ja, zij en haar broer waren naar mijn mening echte klimmers. Het succes van mijn dochter was het gevolg van haar doorzettingsvermogen en hoe goed ze klom naar de wijze van haar vader. Daardoor, doordat ze haar bewegingen met die van mij synchroniseerde, bereikten we een ritmische samenwerking waardoor ik meer kracht kon zetten. Dat is ook het geval als we naar de wijze van de werkingen van de geest onderwijzen. Als wij onze manier van onderwijzen schikken naar die van de Heilige Geest, sterkt de Geest ons en wordt Hij tezelfde tijd niet belemmerd. Met dit in gedachten vraag ik u 2 fundamentele werkingen van de Geest te overwegen die onze navolging waard zijn. Ten eerste, de Heilige Geest onderwijst op een zeer persoonlijke wijze. Dat maakt het mogelijk dat wij de waarheid op een heel persoonlijke wijze zelf te weten kunnen komen. Vanwege onze verschillende behoeften, omstandigheden en ontwikkeling onderwijst de Heilige Geest ons wat we moeten weten en doen, zodat we worden wat we moeten worden. Denk eraan dat de Heilige Geest, hoewel hij in de waarheid van alle dingen onderwijst, niet alle waarheid ineens onderwijst. De Geest leert ons regel op regel, voorschrift op voorschrift, hier een weinig en daar een weinig. Wie naar de wijze van de Geest onderwijzen, begrijpen dat ze mensen onderwijzen, niet slechts een les presenteren. Als zodanig breken zij met de neiging om alles wat in het lesboek staat te willen behandelen of alles te willen overbrengen wat zij van het onderwerp weten, in plaats van zich te concentreren op wat hun gezin of leerlingen dienen te weten of te doen. Ouders, leiders en leerkrachten die de manier van onderwijzen van de Geest weerspiegelen, leren snel dat echt onderwijs veel meer inhoudt dan alleen praten en vertellen. Dat maakt dat zij bewust luisteren, aandachtig observeren en inzien wat ze vervolgens moeten doen. Als ze dat doen, krijgt de Heilige Geest de kans om zowel de leerling als de onderwijzer te leren wat ze moeten doen en zeggen. Ten tweede, de Heilige Geest onderwijst door uit te nodigen en in te fluisteren, te stimuleren en te inspireren tot handelen. Christus leerde ons dat we de waarheid van de leer te weten komen als we die in praktijk brengen. De Geest leidt, begeleidt en toont ons wat we behoren te doen. Hij zal echter niets voor ons doen wat we zelf kunnen doen. Ziet u, de Heilige Geest kan niet voor ons leren, voor ons voelen of voor ons handelen, want dat zou indruisen tegen de leer van de keuzevrijheid. Hij kan wel mogelijkheden scheppen en ons uitnodigen om te leren, te voelen en te handelen. Wie naar deze wijze van de Geest onderwijzen, nodigen uit, stimuleren en scheppen mogelijkheden zodat anderen hun keuzevrijheid kunnen gebruiken. Ouders, leerkrachten en leiders beseffen dat ze hun gezin, wijk of leerlingen het voelen, leren of zelfs bekeren niet uit handen kunnen nemen. In plaats van zich de vraag te stellen, wat kan ik voor mijn kinderen, leerlingen of anderen doen, is hun vraag, hoe breng ik anderen ertoe dat ze het leerproces zelf ter hand nemen? Ouders die de werkingen van de Heilige Geest weerspiegelen, scheppen een thuis waar kinderen leren om beginselen op waarde te schatten, in plaats van slechts over beginselen te praten. In dezelfde trant behandelen leerkrachten niet slechts de leer, maar helpen ze hun leerlingen begrip te krijgen van de evangeliebeginselen en die na te leven. De Heilige Geest kan het meeste doen als de leerlingen hun keuzevrijheid naar behoren gebruiken. Zoals de wereld zich nu ontwikkelt, is het van groot belang dat we in ons gezin, onze bijeenkomsten en onze evangelielessen echt leren en onderwijzen. Ik kan me voorstellen dat u het dus soms niet gemakkelijk afgaat om u te verbeteren. Raak alstublieft niet ontmoedigd als het voor uw gevoel niet wil vlotten. Dan moet ik denken aan die trektocht met mijn kinderen. We besloten elke keer als we een pauze inlasten ons niet bezig te houden met hoe ver we nog te gaan hadden, maar ons om te draaien en de berg af te kijken. We genoten van het uitzicht en zeiden tegen elkaar, kijk eens hoe ver we al gekomen zijn. Daarna kwamen we even op adem, draaiden ons weer om, keken omhoog en klommen weer stap voor stap naar boven. Broeders en zusters, u kunt opvoeden, leiden en onderwijzen naar de wijze van de werkingen van de Geest. Ik weet dat u het kunt en u zult veranderingen in anderen zien. En er zullen levens veranderen. Ik ben een beter mens geworden door echte leerkrachten die met de Geest onderwezen en in het bijzonder door de Geest. Ik nodig u uit om bij alles wat u doet uw manier van onderwijzen te schikken naar de wijze van de Heilige Geest. Ik getuig dat Jezus Christus onze Heiland is en dat zijn evangelie is hersteld. Op grond daarvan moeten we echte ouders, echte leiders, echte leerkrachten en echte leerlingen zijn. Ik getuig dat God u daarbij zal helpen. In de heilige naam van onze Heiland, Jezus Christus. Amen.
The choir and congregation will join.
Het koor en de aanwezigen zingen nu Now Let Us Rejoice, lofzang 3, waarna we kunnen luisteren naar de ouderlingen Kazuhiko Yamashita, Randall K. Bennett en J. Devon Cornish van de 70. Vervolgens zal ouderling Quinton L. Cook van het Quorum der 12 Apostelen tot ons spreken.
This is the 181st
Dit is de 181ste algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
One night, a number of years ago,
enkele jaren geleden kwamen een pasgeroepen zendeling, ouderling Swan, en zijn Japanse senior collega op een avond bij ons langs. Gelukkig was ik thuis en ik liet ze binnenkomen. Toen ik ze bij de deur begroette, viel mijn oog op de jas die ouderling Swan droeg. Zonder na te denken, zei ik tegen hem: jij hebt een mooie jas aan. Maar het was geen nieuwe jas en hij was al wat verschoten. Ik veronderstelde dat de jas door een andere zendeling in hun flat was achtergelaten. Ouderling Swan reageerde meteen op mijn woorden en zijn reactie stond lijnrecht tegenover mijn veronderstelling. In gebrekkig Japans antwoordde hij: ja, dit is een goede jas. Mijn vader heeft hem gedragen toen hij ruim 20 jaar geleden in Japan op zending was. Zijn vader was in het zendingsgebied Okayama werkzaam geweest. En toen zijn zoon, die naar Japan op zending ging, had hij hem zijn jas gegeven. Op deze foto ziet u de jas die twee generaties Swan op hun zending in Japan hebben gedragen. Ik was ontroerd toen ik de woorden van ouderling Swan hoorde en ik begreep waarom ouderling Swan op zijn zending de jas van zijn vader droeg. Toen ouderling Swan aan zijn zending begon, had hij zijn vaders liefde voor Japan en de bevolking geërfd. Ik weet zeker dat sommigen van u een soortgelijke ervaring hebben gehad. Meerdere zendelingen in Japan hebben me verteld dat hun vader, moeder, grootvader of oom ook in Japan op zending is geweest. Ik wil graag mijn oprechte liefde, respect en dankbaarheid kenbaar maken voor alle teruggekeerde zendelingen die over de hele wereld werkzaam zijn geweest. Ik weet zeker dat de mensen die u door uw hulp tot bekering zijn gekomen, u niet zijn vergeten. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die de goede boodschap brengt. Ik ben een van die bekeerlingen. Ik ben op 17-jarige leeftijd lid van de kerk geworden toen ik op de middelbare school zat. De zendeling die mij gedoopt heeft was ouderling Rupp uit Idaho. Hij is onlangs ontheven als ringpresident in Idaho. Ik heb hem na mijn doop niet meer gezien, maar ik heb wel via e-mail en telefoon contact met hem gehad. Ik ben hem nooit vergeten. Zijn vriendelijke, glimlachende gezicht is in mijn geheugen gegrift. Hij was zo blij toen hij hoorde dat het goed met me ging. Toen ik 17 was, begreep ik eigenlijk niet goed wat de zendelingen mij hadden geleerd. Maar ik had een bijzonder gevoel over de zendelingen. Ik wilde graag op hen lijken. En ik voelde hun diepe en duurzame liefde. Ik wil u graag vertellen over de dag dat ik me liet dopen. Het was 15 juli en het was snikheet. Er werd op die dag ook een vrouw gedoopt. De doopvont was door de zendelingen met de hand vervaardigd en zag er niet uit. We werden meteen na onze doop bevestigd. Eerst werd de zuster door ouderling Lloyd bevestigd. Ik zat bij de andere leden, sloot mijn ogen en luisterde rustig naar zijn woorden. Ouderling Lloyd bevestigde haar en begon vervolgens een zegen over haar uit te spreken. Maar toen werd ouderling Lloyd stil, dus opende ik mijn ogen en keek aandachtig naar hem. Zelfs nu kan ik me dat voorval nog goed herinneren. De tranen stroomden uit zijn ogen. Voor het eerst in mijn leven voelde ik dat ik door de Heilige Geest werd omhuld. En door de Heilige Geest wist ik zeker dat ouderling Lloyd ons lief had en dat God ons lief had. Toen was het mijn beurt om bevestigd te worden. Het was opnieuw ouderling Lloyd. Hij legde zijn handen op mijn hoofd, bevestigde me als lid van de kerk en verleende me de gave van de Heilige Geest. En toen begon hij een zegen over mij uit te spreken. En opnieuw zei hij opeens niets meer. Maar nu begreep ik wat er gebeurde. Door de Heilige Geest wist ik zeker dat de zendelingen mij lief hadden en dat God me lief had. Ik wil nu graag enkele woorden richten tot de zendelingen die momenteel over de hele wereld werkzaam zijn. Uw houding en de liefde die u anderen toont zijn uiterst belangrijke boodschappen. Hoewel ik alle leerstellingen waarin de zendelingen mij onderwezen niet meteen begreep, voelde ik hun grote liefde en leerde ik belangrijke lessen door de vele goede daden die zij verrichten. Uw boodschap is een boodschap van liefde, van hoop en van geloof. Door uw houding en daden nodigt u de Geest uit, en de Geest stelt ons in staat om de belangrijkste dingen te begrijpen. Wat ik u duidelijk wil maken, is dat door uw liefde in feite de liefde van God overbrengt. U bent een juweel van deze kerk. Ik ben u allen zo dankbaar voor uw opoffering en toewijding. Ik wil me ook tot de toekomstige zendelingen richten. Uit mijn eigen gezin zijn 4 kinderen op zending geweest. En aan het eind van deze maand gaat onze 5e zendeling naar het opleidingscentrum voor zendelingen in Provo. Volgend jaar is onze jongste van plan om na het voortgezet onderwijs op zending te gaan. Dus spreek ik tot mijn zoons en tot iedereen die zich op een zending voorbereidt. Het is noodzakelijk om 3 dingen op zending mee te nemen. 1. Een verlangen om het evangelie te prediken. De Heer wil dat u naar zijn schapen zoekt. De mensen over de hele wereld wachten op u. Ga alstublieft snel naar waar zij zich bevinden. Niemand werkt harder dan de zendelingen om anderen te redden. Ik ben 1 van hen die gered is. 2. Ontwikkel uw getuigenis. De Heer verlangt het hart en een gewillige geest. 3. Heb anderen lief. Net als ouderling Swan, die op zijn zending zijn vaders jas en zijn vaders liefde voor Japan en de Japanners meenam. En wie niet weet hoe hij zich op een zending moet voorbereiden, kan het best naar de bisschop gaan. Ik weet dat hij u zal helpen. Ik ben dankbaar dat zendelingen door de Heer geroepen worden. Dat ze gehoor geven aan die roeping. En dat ze over de hele wereld werkzaam zijn. Ik wil tegen alle dierbare teruggekeerde zendelingen zeggen: ik ben oprecht dankbaar voor al uw inspanningen. U bent een juweel van deze kerk. Ik hoop dat u altijd een zendeling zult zijn en u als een discipel van Christus zult gedragen. Ik getuig dat we kinderen van onze hemelse Vader zijn. Dat Hij ons lief heeft en dat Hij zijn geliefde Zoon, Jezus Christus, heeft gezonden, zodat wij in zijn tegenwoordigheid kunnen terugkeren. En dat zeg ik in de heilige naam van Jezus Christus. Amen.
Toen ik jaren geleden met mijn vrouw en kinderen aan zee was, zag ik op het strand borden en vlaggen die ons waarschuwden voor de harde stroming. Onzichtbaar voor mij, maar gemakkelijk waargenomen door de strandwacht op een nabijgelegen uitkijkpost, vormde de harde stroming een reëel gevaar voor iedereen die de zee inging. Ik weet nog dat ik het afdeed met: ik ben een goede zwemmer, zwemmen is gezond. Ik ga heus niet te ver in zee. Ik besloot op mijn eigen oordeel te vertrouwen, negeerde de waarschuwingen en liep de zee in om een verfrissende duik te nemen. Na een paar minuten keek ik op om mijn gezin op het strand te ontdekken, maar het strand was al behoorlijk ver weg. De verraderlijke stroming waarvoor ik was gewaarschuwd had mij in haar greep en ik dreef snel van mijn gezin weg. Eerst kalm, daarna wanhopig, probeerde ik naar het strand toe te zwemmen. Maar de meedogenloze stroming was te sterk en trok mij verder de zee in. Ik raakte uitgeput en verslikte mij in het water dat ik binnenkreeg. Ik was bang dat ik zou verdrinken. Uitgeput begon ik wanhopig om hulp te roepen. Het wonderlijke was dat er onmiddellijk een strandwacht bij me was. Wat ik niet wist, was dat hij mij de zee in had zien gaan. Hij wist dat de stroming het van mij zou winnen en naar welke plek ik zou afdrijven. Hij ontweek de stroming, zwom mij voorbij en wachtte daar geduldig tot ik om hulp riep. Te uitgeput om alleen de kust te bereiken, was ik dankbaar en nog steeds dat hij mij kwam redden. Zonder zijn hulp zou ik mijn vrouw en kinderen nooit meer hebben teruggezien. Op die dag maakte ik een minder goede keuze die zeer ernstige gevolgen voor mij en mijn gezin had kunnen hebben. Nu we samen het vermogen tot kiezen overwegen, bid ik dat de Heilige Geest ieder van ons zal helpen om de keuzes die we maken tegen het licht te houden. Onze geliefde profeet, president Thomas S. Monson, heeft verklaard: ik kan niet genoeg beklemtonen dat beslissingen onze bestemming bepalen. U kunt geen eeuwige beslissingen nemen zonder eeuwige gevolgen. Einde citaat. En ieder van ons is een geliefde zoon of dochter van hemelse ouders. U bent van goddelijke afkomst en hebt een hemelse bestemming. Gedurende uw voorsterfelijke leven leerde u de waarheid lief te hebben. U maakte correcte keuzes van eeuwig belang. U wist dat er op aarde ellende en tegenspoed, verdriet en lijden, toetsen en proeven zouden zijn waarvan u zou kunnen leren en die aan uw groei zouden bijdragen. U wist ook dat u op aarde correcte keuzes zou kunnen maken. U zou kunnen bekeren van incorrecte keuzes en dankzij de verzoening van Jezus Christus het eeuwige leven zou kunnen beërven. Wat predikte de profeet Lehi over kiezen? Hij zei dat we vrij zijn om vrijheid en eeuwig leven te kiezen door de grote middelaar van alle mensen, of om gevangenschap en dood te kiezen naar de gevangenschap en macht van de duivel. Daarna sprak hij: ik wil dat gij vertrouwt op de grote middelaar en luistert naar zijn grote geboden en getrouw zijt aan zijn woorden en het eeuwige leven kiest. Broeders en zusters, kiezen u en ik door wat we verkiezen te denken, te voelen en te doen voor het eeuwige leven? Mijn kleinkinderen zijn aan het leren dat ze met elke keuze die ze maken ook kiezen voor de gevolgen van die keuze. Onlangs weigerde een 3-jarige kleindochter haar bord leeg te eten. Haar moeder legde haar uit, het is bijna bedtijd. Als je ervoor kiest om je bord leeg te eten, kies je daarmee voor het eten van een ijsje als toetje. Als je ervoor kiest om je bord niet leeg te eten, kies je ervoor om zonder ijsje naar bed te gaan. Onze kleindochter dacht na, verklaarde toen met klem: dit is mijn keuze. Spelen en een ijsje en niet naar bed gaan. Broeders en zusters, we denken toch niet echt dat we kunnen spelen, ijsjes eten en nachtbraken zonder de gevolgen van ondervoeding en uitputting onder ogen te hoeven zien? In werkelijkheid hebben we slechts twee eeuwige keuzes, elk met eeuwige gevolgen. De heiland van de wereld volgen en daarmee voor eeuwig leven met God kiezen, of de wereld volgen en daarmee voor eeuwige verbanning uit de tegenwoordigheid van God kiezen. We kunnen onmogelijk zowel voor de veiligheid van rechtvaardigheid als voor de gevaren van wereldgezindheid kiezen. Wereldgezindheid kan ongevaarlijk lijken, maar dat gold ook voor mijn verfrissende duik. Evenals de stroming mijn leven en dat van mijn gezin ingrijpend had kunnen veranderen, willen wereldse stromingen, misleidende filosofieën, valse leringen en ongeremde onzedelijkheid ons wegvoeren en eeuwig afscheiden van ons gezin en van onze hemelse Vader. Onze levende profeten, zieners en openbaarders zien de vaak subtiele maar gevaarlijke wereldse stromen die ons bedreigen en waarschuwen ons ervoor. Zij nodigen ons uit, moedigen ons aan, onderwijzen ons, brengen ons Gods woord in herinnering en waarschuwen ons liefdevol. Ze weten dat onze veiligheid afhangt van het volgen van de inzichten die wij krijgen uit dagelijkse schriftstudie en gebed, de leiding van de Heilige Geest en hun profetische raadgevingen. Ze weten dat er veiligheid en uiteindelijk vreugde schuilt in en door onze Heiland Jezus Christus en het naleven van zijn evangelie. Zoals ouderling Oaks daarnet zei, zegt Jezus: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ondanks zorgen en problemen kozen Anatoly en Svetlana Reshetnikov uit postcommunistisch Rusland voor rechtschapenheid in plaats van wereldgezindheid. Nadat ze zich bij de kerk hadden aangesloten, kregen zij met vervolging te maken. Hij werd op zijn werk gedegradeerd. Ze zaten niet bij de pakken neer en dachten: nu hebben we meer om tijd om God te dienen. Ouderling Anatoly Reshetnikov is in 2008 geroepen als eerste Russische gebiedsdeventer. Door hun keuzes blijven de Reshetnikovs voor het eeuwige leven kiezen. We maken allemaal tegenspoed mee. We hebben allemaal verleidingen. We maken allemaal fouten. Het is nooit te moeilijk of te laat om correcte keuzes te maken. Bekering is een van die uitermate belangrijke correcte keuzes. President Dieter F. Oegdorf heeft verklaard: kleine fouten en afwijkingen van de leerstellingen van het evangelie van Jezus Christus kunnen trieste gevolgen hebben in ons leven. Het is dan ook van cruciaal belang dat we genoeg zelfbeheersing hebben om in een vroeg stadium beslissende correcties aan te brengen om weer op het juiste pad te komen. We moeten niet wachten of hopen dat fouten vanzelf wel gecorrigeerd worden. Hoe langer we het bijstellen van onze koers uitstellen, hoe groter de veranderingen worden die nodig zijn en hoe langer het duurt om op het juiste pad terug te keren. U kunt zelfs een punt bereiken waarop een ramp in het verschiet ligt. Einde citaat. Jezus, armen der barmhartigheid, zijn altijd naar ieder van ons uitgestrekt. Als we ons oprecht en volledig bekeren, kunnen we volledig vergiffenis voor onze fouten ontvangen en zal de Heiland niet meer aan onze zonden denken. Bij de evaluatie van uw keuzes en de gevolgen daarvan kunt u zich afvragen: streef ik naar goddelijke leiding door middel van dagelijkse schriftstudie en gebed, of heb ik ervoor gekozen het zo druk te hebben of zo onverschillig te zijn dat ik geen tijd inruim om de woorden van Christus te bestuderen of met mijn hemelse Vader te praten? Kies ik ervoor om de raad van Gods levende profeten op te volgen, of volg ik wereldse wegen en tegengestelde meningen van anderen? Streef ik naar de dagelijkse leiding van de Heilige Geest bij wat ik verkies te denken, te voelen en te doen? Steek ik consequent de helpende hand uit om anderen te helpen, te dienen en te redden? Geliefde broeders en zusters, uw eeuwige bestemming zal niet het resultaat zijn van toeval, maar van keuzes. Het is nooit te laat om voor eeuwig leven te kiezen. Ik geef u mijn getuigenis dat ieder van ons dankzij het grote plan van geluk van onze hemelse Vader vervolmaakt kan worden door de verzoening van Jezus Christus. We kunnen met onze familie voor eeuwig bij onze hemelse Vader wonen en een volheid van vreugde ontvangen. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Geliefde broeders en zusters, God onze Vader is niet een gevoel, idee of kracht. Hij is een heilig wezen. Zoals de schriften aangeven, heeft hij een gezicht, handen en een verheerlijk opgestaan lichaam. Hij bestaat echt. Hij kent ieder van ons persoonlijk en hij heeft een ieder van ons lief. Hij wil ons zegenen. Jezus heeft gezegd, of welk mens onder u zal als zijn zoon hem om brood vraagt hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hem die daarom bidden? Ik zal proberen een persoonlijke ervaring te verduidelijken. Als jonge specialist in de opleiding aan het Boston Children's Hospital maakte ik altijd lange dagen. Ik pendelde gewoonlijk op de fiets tussen het ziekenhuis en ons huis in Watertown, Massachusetts. Aangezien mijn vrouw voor onze kleine kinderen de auto nodig had, op een avond fietste ik naar huis na een lange ruk in het ziekenhuis. Ik was erg moe en hongerig en iets wat ontmoedigd. Ik wist dat mijn vrouw en vier kleine kinderen bij mijn thuiskomst niet alleen mijn tijd en energie moest geven, maar ook nog opgewekt moest zijn. Ik had eerlijk gezegd al moeite genoeg mijn fiets vooruit te krijgen. Onderweg zou ik langs een kiprestaurantje komen. Ik zou me een stuk minder gammel en moe voelen als ik op weg naar huis kon stoppen voor een stukje kip. Ik wist dat ze pootjes of drumsticks in de aanbieding hadden voor 29 cent per stuk. Maar ik zag dat ik nog maar een stuiver in de portemonnee had. Ik fietste verder en legde de heer mijn situatie uit en vroeg hem of hij zo genadig wilde zijn om me een kwartje langs de weg te laten vinden. Ik vertelde hem dat ik niet zozeer een teken nodig had, maar dat ik erg dankbaar zou zijn als hij me die milde zegen toestond. Ik begon de grond beter in de gaten te houden, maar zag niks. Ik probeerde ootmoedig geloof te blijven oefenen terwijl ik de etent naderde. Plotseling zag ik, vrijwel pal tegenover de kipkraam, een kwartje op de grond liggen. Ik raapte het op. Ik raapte het muntje dankbaar en opgelucht op, kocht de kip, smulde van elke hap en fietste monter naar huis. In zijn barmhartigheid had de God des hemels, de schepper en heerser van alle dingen, een gebed verhoord over iets heel kleins. Nu kun je afvragen waarom hij zich met zoiets nietigs bezighoudt. Ik ben geneigd te geloven dat onze hemelse Vader ons zo lief heeft, dat de dingen die voor ons belangrijk zijn, ook voor hem belangrijk worden, gewoon omdat hij van ons houdt. Hoeveel te meer zal hij ons willen helpen met de grote dingen waarom we vragen, die goed zijn. Kleine kinderen, jonge mensen en volwassenen, geloof alstublieft hoezeer onze hemelse Vader jullie wil zegenen. Maar omdat hij niet aan onze keuzevrijheid wil tornen, moeten we hem om hulp vragen. Dat gebeurt doorgaans in gebed. Het gebed is een van de kostbaarste gaven van God aan de mens. Jezus' discipelen vroegen eens, Heere, leer ons bidden. Als antwoord gaf Jezus ons een voorbeeld van en een leidraad voor de belangrijkste beginselen van het gebed. Naar het voorbeeld van Jezus, wij beginnen met onze hemelse Vader aan te spreken, onze Vader die in de hemelen zijt. Het is ons voorrecht om onze Vader rechtstreeks aan te roepen. We bidden niet tot iemand anders. We hebben de raad gekregen om een omhaal van woorden en herhaling te vermijden, waaronder de naam van de Vader tijdens het bidden vaak te noemen. Uw naam wordt geheiligd. Jezus sprak zijn Vader eerbiedig aan, erkende zijn grootsheid en prees dank en dankte hem. God eren en oprecht danken voor specifieke zaken is een van de sleutels van het doeltreffend gebed. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Wij erkennen vrijelijk onze afhankelijkheid van de Heer en uiten onze verlangen om zijn wil te doen, ook als die niet met onze wil overeenkomt. In het Engelse Bible Dictionary staat, bidden is de handeling waarmee de wil van de Vader en de wil van het kind in overeenstemming met elkaar worden gebracht. Het doel van het gebed is niet om de wil van God te veranderen, maar om voor onszelf en anderen de zegeningen te ontvangen die God ons graag wil geven op voorwaarde dat wij erom vragen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wij vragen om de dingen die we van de Heer verlangen. Eerlijkheid is essentieel wanneer we God om iets vragen. Het zou bijvoorbeeld niet helemaal eerlijk zijn als we de Heer om hulp voor een proefwerk op school vragen, als we tijdens de les niet hebben opgelet, ons huiswerk niet eens hebben gemaakt of niet voor het proefwerk geleerd hebben. Als ik bid, herinnert de Geest me er vaak aan dat ik zelf meer moet doen om de hulp te krijgen die ik van de Heer vraag. Dan moet ik me inspannen en mijn deel doen. Het druist in tegen Gods plan om voor ons te doen wat wij zelf kunnen doen. En vergeef ons onze schulden, of in een andere versie, vergeef ons onze zonden. Bekering is een essentieel, maar soms vergeten onderdeel van het persoonlijk gebed. Alleen specifieke, oprechte en blijvende bekering telt. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren. De Heiland koppelde vergeving ontvangen voor onze zonde duidelijk aan andere vergeven die ons iets hebben aangedaan. Soms hebben anderen ons iets heel pijnlijks aangedaan, wat we moeilijk kunnen vergeven of vergeten. Ik ben dankbaar voor de troost en genezing die ik heb ervaren door de uitnodiging van de Heer om onze gekwetste gevoelens te laten varen en bij Hem neer te leggen. In Leren Verbonden 64 zegt Hij, ik de Heer zal vergeven wie ik vergeven wil. Maar van u wordt vereist alle mensen te vergeven. En gij behoort in uw hart te zeggen, laat God mij tussen mij en u oordelen en u vergelden naar uw werken. Daarna dienen wij de zaak te laten rusten en verder aan de Heer over te laten als we genezen willen worden. En sta niet toe dat wij in verzoeking geleid worden, maar verlos ons van de boze. In onze gebeden kunnen we de bescherming dus beginnen de hele wapenrusting Gods aan te doen. Door vooruit te blikken en op de dag die voor ons ligt en om hulp te vragen bij de soms aanzwekkende dingen op ons pad te kunnen komen. Broeders en zusters, vergeet niet de Heer te vragen om u te beschermen en bij u te zijn. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Is het niet veelzeggend dat Jezus dit gebed afsloot door God nogmaals te prijzen en de eer betoont en zijn wil aan hem onderwerpt? Als wij werkelijk geloven dat God zijn koninkrijk bestuurt en dat hij alle macht en alle heerlijkheid bezit, erkennen wij dat hij ons leidt, dat hij ons volmaakt lief heeft en ons geluk voor ogen heeft. Ik heb ontdekt dat een van de geheimen van een gelukkig leven de erkenning is dat dingen op de wijze van de Heer mij gelukkiger maakt dan dingen doen op mijn eigen manier. Iemand kan zich wel eens onwaardig voelen om te bidden. Dat idee komt van die boze geest die ons leert niet te bidden. Het is net zo tragisch om te denken dat we zondig zijn om te zondig te zijn om te bidden als een zieke die denkt dat hij te ziek is om naar de dokter te gaan. We moeten niet denken dat een gebed, hoe oprecht ook, ons veel zal helpen als we het gebed alleen uitspreken. We moeten onze gebeden niet alleen uitspreken, we moeten er naar leven. De Heer schept veel meer behagen in iemand die bidt en vervolgens aan de slag gaat, dan iemand die alleen maar bidt. Gebed werkt net als een medicijn, alleen als we het volgens voorschrift gebruiken. Bidden is niet alleen een groot voorrecht omdat ik er dankbaar voor ben om tegen mijn Hemels Vader te kunnen praten en zijn geest te kunnen voelen onder het bidden. Het is ook een voorrecht omdat hij ons werkelijk antwoord geeft en tot ons spreekt. Uiteraard spreekt hij gewoonlijk niet met een hoorbare stem tot ons. President Boyd K. Packer heeft uitgelegd, die aangename stille stem van inspiratie is meer een gevoel dan een geluid. Er kan zuivere intelligentie tot het verstand worden gesproken. Deze inspiratie krijgen we in de vorm van gedachten, gevoelens, ingevingen en indrukken. Soms lijken we geen antwoord te krijgen op onze oprechte gebeden, terwijl we er zelf alles aan doen. Er komt geloof aan te pas om te bedenken dat de Heer op zijn tijd en zijn wijze antwoord geeft en om ons optimaal te zegenen. Of bij nader inzien blijkt vaak dat we al drommels goed weten wat we moeten doen. Raak niet ontmoedigd als het u niet in één keer lukt. Daar nu moet u, net als bij het leren van een vreemde taal, op oefenen en moeite voor doen. Weet echter dat u de taal van de geest kunt leren, wat u groot geloof en macht in de rechtschapenheid zal geven. Ik koester de raad van onze geliefde profeet, Thomas S. Monson. Hij zei, tegen ieder in mijn gehoor die worstelt met de problemen en moeilijkheden groot en klein, zeg ik dat het gebed geestelijke kracht geeft. Het is het paspoort naar gemoedsrust. Gebed is de brug naar onze Vader in de hemel die ons lief heeft. Spreek hem in gebed aan en luister dan of er antwoord komt. Door gebed komen er wonderen tot stand. Einde citaat. Ik ben uitermate dankbaar voor het voorrecht om tot mijn heilige hemelse Vader in gebed te gaan. Ik ben dankbaar voor de talloze keren dat hij mij gehoord en geantwoord heeft. Omdat hij mij antwoord geeft. Soms op een voorspellende en wonderbare wijze weet ik dat hij leeft. Ook getuig ik nederig dat Jezus, zijn heilige Zoon, onze levende heiland is. Dit is zijn kerk en koninkrijk op aarde. Dit werk is waar. Thomas S. Monson, voor wie wij vurig bidden, is zijn profeet. Daarvan getuig ik met volle zekerheid in de naam van Jezus Christus. Amen.
Many people face significant problems or even tragedy during this.
Hebben op hun levensreis te maken met aanzienlijke problemen of zelfs rampspoed. Overal ter wereld zien we voorbeelden van kleine en grote rampen. Op de televisie zien we aangrijpende beelden van dood en verderf, groot leed en wanhoop. We zien de Japanners zich op heroïsche wijze weren tegen de verwoestende gevolgen van een aardbeving en een tsunami. En de schokkende beelden van de instortende torens van het World Trade Center in New York City, die we onlangs terugzagen, blijven ons pijnlijk treffen. Het raakt ons diep als we met dergelijke rampspoed worden geconfronteerd, vooral als onschuldige mensen het slachtoffer zijn. Soms is rampspoed heel persoonlijk. Een zoon of dochter sterft jong of krijgt een levensbedreigende ziekte. Een liefhebbende oude vindt de dood door onnadenkendheid of een ongeluk. Als rampspoed toeslaat, treuren we en proberen we elkaars lasten te dragen. We betreuren de zaken die niet zullen worden verwezenlijkt en de gezangen die niet zullen worden gezongen. Twee veelgestelde vragen aan kerkleiders zijn: waarom staat God toe dat er slechte dingen gebeuren, in het bijzonder met goede mensen? En waarom zijn de rechtschapenen in de dienst des Heren niet gevrijwaard van dergelijke rampspoed? Hoewel we niet alle antwoorden hebben, staan ons wel belangrijke beginselen ter beschikking waarmee we rampspoed onder ogen kunnen zien in het geloof en het vertrouwen dat ieder van ons een stralende toekomst wacht. Enkele van die heel belangrijke beginselen zijn: ten eerste dat we een hemelse Vader hebben die ons persoonlijk kent en lief heeft en ons lijden volkomen begrijpt. Ten tweede dat zijn Zoon, Jezus Christus, onze Redder en Verlosser is, wiens verzoening niet alleen het heil en de verhoging mogelijk maakt, maar ook alle oneerlijkheid van het leven compenseert. Ten derde dat het heilsplan van de Vader voor zijn kinderen niet alleen een voorsterfelijk en sterfelijk leven omvat, maar ook een eeuwig leven met inbegrip van een groots en glorieus weerzien met wie ons ontvallen zijn. Al het onrecht zal worden rechtgetrokken en we zullen met volmaakte helderheid en feilloos perspectief en begrip zien. Vanuit het beperkte perspectief van iemand die het plan van de Vader niet kent of begrijpt of er niet in gelooft, iemand die de wereld met haar oorlogen, gewelddadigheden, ziekten en ongelukken vanuit een aards gezichtspunt bekijkt, kan dit leven deprimerend, chaotisch, oneerlijk en zinloos lijken. Kerkleiders hebben dit perspectief vergeleken met iemand die halverwege een toneelstuk in drie bedrijven het theater binnenkomt. Wie geen kennis hebben van het plan van de Vader, begrijpen niet wat er in het eerste bedrijf, dat wil zeggen het voorsterfelijk bestaan, is gebeurd, en de doelen die daar zijn gesteld, nog begrijpen zij de opheldering en ontknoping die in het derde bedrijf plaatsvinden, dat wil zeggen de glorieuze vervulling van het plan van de Vader. Velen zijn zich er niet van bewust dat zijn liefdevolle en allesomvattende plan waarborgt dat wie in dit leven zonder eigen toedoen benadeeld lijken te zijn, dat niet altijd en immer zijn. Over een half jaar is het 100 jaar geleden dat het passagiersschip de Titanic zonk. De rampschalige omstandigheden die deze afschuwelijke gebeurtenis omgaven spreken al een eeuw lang tot de verbeelding. De bouwers van het nieuwe luxe passagiersschip, dat 11 verdiepingen telde en bijna 3 voetbalvelden lang was, beweerden ten onrechte dat de Titanic veilig was in winterse wateren vol ijsbergen. Dit schip werd verondersteld niet te kunnen zinken, maar toch verdween het in de golven van de ijzeren Atlantische Oceaan, waarbij ruim 1500 mensen het leven lieten. In velerlei opzichten is het zinken van de Titanic een metafoor van het leven en van vele evangeliebeginselen. Het is een uitstekend voorbeeld van de bezwaren die aan een aards gezichtspunt kleven. De ramp, hoewel voor velen met fatale afloop, was echter in wezen een ongeluk. De beide wereldoorlogen met hun wreedheden en ook de aanslag op de beide torens van het World Trade Center die we onlangs herdachten, laten zien met welke ontzetting, beklemming en morele gevolgen we te maken krijgen als kwaadwillenden hun keuzevrijheid ten kwade aanwenden. Deze catastrofes hebben, hoe mensen ook wendt of keert, afschuwelijke gevolgen voor familie, vrienden en naties. We kunnen lessen trekken uit de ramp met de Titanic, zoals de gevaren van hoogmoed, reizen over gevaarlijke wateren en dat er bij God geen aanneming des persoons is. De opvarenden kwamen uit alle rangen en standen. Sommigen waren rijk en beroemd, zoals John Jacob Astor, maar er waren ook werklieden, immigranten, vrouwen, kinderen en bemanningsleden aan boord. De heiligen der laatste dagen kunnen minstens 2 met de Titanic in verband worden gebracht. Beide gevallen illustreren de problematiek rond de rampzalige gebeurtenissen en bieden ons inzicht in hoe we daarmee om kunnen gaan. Het eerste is een voorbeeld van waardering voor de zegeningen die wij ontvangen en de moeilijkheden waaraan we ontsnappen. Het betreft Almassonne, die later algemene autoriteit zou worden. Hij was mijn ringpresident toen ik Logan, Utah werd geboren. Ik had mijn zendingsgesprek met Almassonne. In die tijd hadden alle toekomstige zendelingen een gesprek met een algemene autoriteit. Hij heeft grote invloed op mij gehad. Toen Alma nog jong was, had hij een vriend, Fred genaamd, die minder actief in de kerk was. Ze spraken vaak met elkaar over op zending gaan en uiteindelijk wist Almassonne Fred ervan te overtuigen om zich voor te bereiden en op zending te gaan. Ze gingen beide naar de Britse zending. Aan het eind van hun zending boekte Almassonne, die zendingssecretaris was, hun thuisreis naar de Verenigde Staten. Hij boekte passage op de Titanic voor zichzelf, Fred en 4 andere zendelingen die ook hun zending hadden afgerond. Toen de dag van vertrek aanbrak, werd Fred om de een of andere reden opgehouden. Almassonne annuleerde alle 6 boekingen op het nieuwe luxe schip dat voor het eerst zou uitvaren en boekte passage op een schip dat de volgende dag zou vertrekken. De 4 zendelingen die hadden uitgekeken naar de reis op de Titanic uiten hun teleurstelling aan Almassonne. Die parafraseerde het verhaal van Jozef en zijn broers in Egypte dat in Genesis staat. Hoe kunnen wij naar onze families terugkeren als de jongen niet bij ons is? Hij legde aan zijn collega's uit dat ze samen in Engeland waren aangekomen en dat ze ook samen weer zouden vertrekken. Toen het Almassonne ter oren kwam dat de Titanic was gezonken, uitte hij zijn dankbaarheid aan zijn vriend Fred. Je hebt mijn leven gered. Fred antwoordde, nee, door mij op zending te krijgen heb jij mijn leven gered. Alle zendelingen dankten de Heer dat hij hen had beschermd. Soms, zoals in het geval van Almassonne en de andere 5 zendelingen, ontvangen de getrouwen grote zegeningen. Wij behoren dankbaar te zijn voor de tedere barmhartigheden die ons ten deel vallen. Van veel zegeningen die we dagelijks ontvangen, zijn we ons niet bewust. Het is uitermate belangrijk dat we een dankbare houding hebben. De schriften zijn duidelijk. Wie rechtvaardig zijn, de heiland volgen en zijn geboden onderhouden, zullen voorspoedig in het land zijn. Een essentieel onderdeel van voorspoedig zijn is de geest in ons leven hebben. Rechtschapenheid, gebed en getrouwheid resulteren in dit leven niet altijd in een gelukkig einde. Veel mensen worden zwaar beproefd. In die gevallen is het God welgevallig dat men geloof oefent en om een priesterschapszegen vraagt. De Heer heeft verklaard, de ouderlingen moeten geroepen worden en zij zullen voor hen bidden en hun in mijn naam de handen opleggen. En als zij sterven, sterven zij voor mij. En als zij leven, leven zij voor mij. Het stemt tot nadenken dat het tweede verband tussen de heiligen de laatste dagen en de Titanic geen gelukkig einde kende. Irene Corbett was 30 jaar. Ze was een jonge vrouw en moeder uit Provo. Ze was een getalenteerd kunstenares en musicienne. Ook was ze lerares en verpleegster. Op aandringen van medici in Provo volgde ze in Londen een halfjarige opleiding voor vroedvrouwen. Ze wilde heel graag iets goeds in de wereld tot stand brengen. Ze was zorgzaam, attent, gebedsvol en kloekmoedig. Een van de redenen dat ze ervoor koos om met de Titanic naar de VS terug te keren, was omdat ze dacht dat de zendelingen ook zouden meevaren en dat dit meer veiligheid zou bieden. Irene was een van de weinige vrouwen die deze afschuwelijke ramp niet overleefde. De meeste vrouwen en kinderen namen in de reddingssloepen plaats en werden uiteindelijk gered. Er waren niet genoeg reddingssloepen voor iedereen. Maar men denkt dat ze niet in een van de reddingssloepen is gestapt, omdat ze als verpleegster de vele passagiers te hulp is geschoten die gewond waren geraakt door de aanvaring met de ijsberg. Er zijn veel soorten bezoekingen. Sommige zijn noodzakelijk voor onze ontwikkeling. Een onfortuinlijke afloop in dit sterfelijke leven is geen bewijs van een gebrek aan geloof of van een zwakke plek in het algehele plan van onze hemelse Vader. Het vuur van het smelten is wezenlijk en de karaktereigenschappen en rechtschapenheid die in de smeltover der ellende worden gesmeed, vervolmaken en reinigen ons en bereiden ons voor op onze ontmoeting met God. Toen de profeet Joseph Smith gevangen zat in de gevangenis van Liberty, vertelde de Heer hem dat het mensdom allerlei rampspoed kan overkomen. De Heiland zei onder meer, indien gij in de afgrond wordt geworpen, indien de ziedende baren tegen u samenspannen, indien hevige winden uw vijand worden en alle elementen zich verenigen om de weg te versperren, weet dan dat dit alles uw ondervinding zal geven en voor uw welzijn zal wezen. De Heiland sloot deze instructie af met de woorden, uw dagen zijn bekend en uw jaren zullen niet verminderd worden. Daarom vrees niet, want God zal met u zijn tot in alle eeuwigheid. Sommige problemen vloeien voort uit de keuzevrijheid van anderen. Keuzevrijheid is van wezenlijk belang voor de individuele groei en ontwikkeling. De keuzevrijheid kan echter verkeerd worden aangewend. Bevelhebber Moroni heeft deze heel belangrijke leer uitgelegd. De Heer laat toe dat de rechtvaardigen worden gedood, opdat zijn gerechtigheid en oordeel over de goddelozen zullen komen. Hij maakt het duidelijk dat de rechtvaardigen niet verloren zijn, maar zij gaan in tot de rust van de Heer hun God. De goddelozen zullen echter verantwoordelijk worden gehouden voor de gruweldaden die zij begaan. Sommige problemen ontstaan als men de wetten van God overtreedt. Ontzettend veel gezondheidsproblemen zijn te herleiden tot roken, drinken en drugs. Steeds meer mensen belanden achter de tralies door alcohol en drugsgerelateerde criminaliteit. Er is ook een aanmerkelijke toename in echtscheidingen op grond van overspel. Veel van deze problemen en zorgen kunnen vermeden worden door gehoorzaamheid aan Gods wetten. Mijn geliefde zendingspresident, ouderling Marion D. Hanks, die in augustus overleed, vroeg ons zendelingen een uitspraak uit het hoofd te leren over het overwinnen van problemen. Citaat, er is geen gebeurtenis, geen voorval, geen noodlot, dat het vaste voornemen van een vastberaden mens kan isoleren, hinderen of ontregelen. Hij erkende dat dit niet voor alle problemen waarvoor we komen te staan opgaat, maar in elk geval wel in geestelijke zaken. Ik heb deze raad altijd te harte genomen. In een van de redenen dat zoveel mensen de ramp met de Titanic niet hebben overleefd, was dat er niet genoeg reddingssloepen waren. Ongeacht de problemen die we in dit leven tegenkomen, verschaft de verzoening van de Heiland voor iedereen een reddingssloep. En tot wie vinden dat hun leven niet eerlijk met verloop zeg ik dat de verzoening alle oneerlijkheid van het leven dekt. Een unieke uitdaging voor hen die de dood van een dierbare verwerken is niet te blijven stilstaan bij wat de overledene niet heeft kunnen afmaken. Vaak gebeurt het dat mensen die jong sterven aanzienlijke capaciteiten, interesse en talent hebben. Met ons beperkte begrip betreuren we de zaken die ze niet zullen verwezenlijken en de gezangen die ze niet zullen zingen. Iemand heeft het wel eens sterven met uw muziek nog in u genoemd. Muziek is in dit geval een metafoor voor onvervulde potentiële mogelijkheden van elk soort. Soms hebben mensen zich terdege voorbereid, maar krijgen ze niet de kans om daar in dit leven invulling aan te geven. In een van de meest geciteerde klassieke gedichten, Elegy Written in the Country Churchyard, laat Thomas Gray zich ongunstig uit over die gemiste mogelijkheden. Menig bloem ontluikt om ongezien te bloeien en haar zoete geur aan de woestijnwind te verspillen. De gemiste mogelijkheid kan betrekking hebben op familie, beroep, talenten, ervaringen of andere zaken. Al die zaken werden in geval van zuster Corbett in de kiem gesmoord. Er waren gezangen die ze nooit heeft gezongen en mogelijkheden ze niet in dit leven heeft uitgebuit. Maar vanuit het wijde en heldere perspectief van het evangelie, in plaats vanuit het louter aardgezichtveld, weten we welke grote beloning onze liefdevolle Vader ons in zijn plan heeft beloofd. En de apostel Paulus heeft geschreven: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die hem liefhebben. Een regel uit een geliefde lofzang verschaft troost, soelaas en een helder beeld. En Jezus die luistert, hoort de gezangen die ik niet kan zingen. De Heiland heeft gezegd: daarom laat uw hart vertroost zijn. Wees stil en weet dat ik God ben. We hebben de belofte dat wij met onze kinderen gezangen van eeuwigdurende vreugde zullen zingen. In de naam van Jezus Christus, onze Heiland. Amen.
As we conclude this wonderful conference.
Aan het eind van de conferentie spreken we onze waardering uit voor het Tabernakelkoor, het jeugdwerkkoor uit Pleasant View en North Ogden in Utah, en het priesterschapskoor uit Pleasant Grove, eveneens Utah, voor de prachtige muziek die ze ten gehore hebben gebracht. We danken de dirigenten en organisten voor hun bijdrage en voorbereiding. Ook spreken we onze waardering uit voor iedereen die gesproken heeft, voor zij die gezorgd hebben voor de vertaling en voor iedereen die op enige wijze aan het succes van deze conferentie heeft bijgedragen. Onze slotspreker in deze bijeenkomst is president Thomas S. Monson, onze geliefde profeet. Na zijn woorden zingt het koor: Lord, we ask thee, ere we part. Het slotgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Gregory A. Schweitzer van de 70. Deze conferentie wordt vervolgens verdaagd. President Monson.
My brothers and sisters, I know you.
Broeders en zusters, u bent het vast met me eens dat dit een bijzonder inspirerende conferentie was. We hebben de geest van de Heer de afgelopen 2 dagen overvloedig gevoeld. Ons hart is geraakt en ons getuigenis van dit goddelijke werk is gesterkt. Wij spreken onze dank uit voor ieder die heeft meegewerkt. Met inbegrip van de broeders die de gebeden hebben uitgesproken. We zijn hier allemaal omdat we de Heer liefhebben en hem willen dienen. Ik getuig tot u dat onze hemelse Vader ons indachtig is. Ik erken zijn hand in alles. De muziek was weer prachtig. Ik uit mijn persoonlijke dank en die van de hele kerk aan hen die van ons van hun talenten willen laten genieten. Wij spreken onze grote waardering uit voor de broeders die tijdens de conferentie zijn ontheven. Ze hebben trouw gediend en goed werk verricht en veel bijdragen aan het werk van de Heer. Ik heb uitermate veel waardering voor mijn trouwe en toegewijde raadgevers en dank ze openlijk voor de steun en hulp die ze mij geven. Zij zijn waarlijk mannen met wijsheid en inzicht en hun inzet is van groot onschatbare waarde. Ik dank mijn broeders van het Quorum der Twaalf voor hun tomeloze inzet in het werk van de Heer. Ik uit eveneens mijn dankbaarheid jegens de leden van de Quorums der Zeventig en de presiderende bisschop voor hun onbaatzuchtige en doeltreffende inspanning. Ik spreek diezelfde waardering uit voor de vrouwen en mannen die een functie vervullen in de algemene presidiums en besturen van de hulporganisaties. Broeders en zusters, ik verzeker u dat onze hemelse Vader zich bewust is van de moeilijkheden waarmee wij tegenwoordig geconfronteerd worden in deze wereld. Hij heeft ieder van ons lief en zal ons zegenen als we ernaar streven zijn geboden te onderhouden en hem tot hem te bidden. Wat zijn wij gezegend met het herstelde evangelie van Jezus Christus? Het geeft antwoorden op de vragen waar we vandaan zijn gekomen, waarom we hier zijn en waar we heen gaan na dit leven. Het geeft ons leven en richting en zin en hoop. Ik wil u danken voor de hulp die u elkaar zo bereidwillig biedt. Wij zijn Gods handen hier op aarde, met de opdracht om zijn kinderen lief te hebben en te dienen. Dank u wel voor al wat u doet in uw wijk of gemeente. Ik zeg dank voor uw bereidheid om de taken uit te voeren waarvoor u geroepen bent, welke die ook zijn. Ieder is belangrijk in de vooruitgang van het werk van de Heer. De conferentie is nu voorbij. Mogen wij in veiligheid naar onze woning terugkeren. Mogen wij alles in goede orde aantreffen. Mogen de geest die wij hier hebben gevoeld bij ons blijven als wij heen gaan om onze dagelijkse bezigheden uit te oefenen. Mogen wij elkaar meer vriendelijkheid tonen. Mogen wij altijd bezig zijn met het werk van de Heer. Mogen de zegeningen des hemels op u rusten. Mogen uw huis vervuld zijn van liefde en saamhorigheid. Mogen u constant uw getuigenis koesteren dat het voor u een bescherming tegen de tegenstander mag zijn. Als uw nederige dienstknecht verlang ik met heel mijn hart Gods wil te doen en hem en u te dienen. Ik heb u lief. Ik bid voor u. Ik wil u nogmaals vragen om mij en alle algemene autoriteiten in uw gebeden te gedenken. Wij kijken er naar uit om samen met u in dit geweldige werk voor te stuwen. Ik getuig tot u dat dit onze gezamenlijke opdracht is en dat elke man, vrouw en kind er een rol in te spelen heeft. Mogen God ons de kracht en het vermogen en de vastberadenheid geven om onze rol goed te vervullen. Ik geef mijn getuigenis dat dit werk waar is, dat onze Heiland leeft en dat Hij deze kerk hier op aarde leidt. Ik betuig met u mijn getuigenis dat God onze eeuwige Vader leeft en dat Hij ons lief heeft. Hij is werkelijk onze Vader en Hij is een persoon. Hij bestaat echt. Mogen wij beseffen en begrijpen hoe dicht tot ons Hij bereid is om te komen. Hoe ver Hij bereid is te gaan om ons te helpen. Hoezeer Hij ons lief heeft en hoeveel Hij voor ons doet en bereid is te doen. Mogen Hij u zegenen. Mogen de vrede die Hij heeft beloofd de uwe zijn, nu en altijd. Ik neem afscheid van u en hoop u over een half jaar weer te kunnen begroeten. En dat doe ik in de naam van Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser. Amen.
Dear Heavenly Father,
geliefde Hemelse Vader, bij het sluiten van deze conferentie
offeren wij onze dankbaarheid voor wat ons geleerd is door uw dienstknechten. Wij danken u voor een levende profeet, voor zijn raadgevers en voor alle andere algemene autoriteiten en mensen die dienen in de kerk, die zichzelf voorbereid hebben en ons hebben onderwezen. Wij vragen ons u nederig ons te accepteren, zodat wij ons mogen bekeren en onze levens veranderen, zodat wij dichter bij u mogen komen, bij het voorbeeld dat uw Zoon ons heeft gegeven. Help ons om zijn vertegenwoordigers van zijn naam te zijn en van zijn leringen. Help ons, Hemelse Vader, om vriendelijker voor onze buren te zijn, onze naasten, zoals ons is aangespoord door onze profeet. Breng ons veilig naar huis. We houden van u en we zijn dankbaar voor alles wat we geleerd hebben deze dag. In de naam van Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast
of the was een uitzending van de 181ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. Muziek werd verzorgd door het Mormoons Tabernakelkoor. Deze uitzending is belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.